Welkom bij aflevering 46 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke, in quarantaine. Maar we zijn er.
We zijn er nog steeds, paraat, altijd, iedere week opnieuw. Hoe is het?
Ça va, het gaat. De zon schijnt weer, dan ben ik altijd een beetje beter gezind. Ik ben gezond, daar ben ik blij voor. Ik weet niet, ça va wel. Ik ben best wel opgewekt.
Ah, oh, dat is te beter, hè.
Jij?
Het was een week vol emoties, laat ik het zo zeggen. Het is begonnen eigenlijk vorige week donderdag, met dat we bij mijn ouders de kat hebben moeten laten inslapen.
Ja, en, ik heb dat gezien.
Oh. Ja, dat was wel heel zielig gewoon, omdat... Oké, ze was 20, dus ze heeft, een heel goed leven gehad. Maar ja, iedere keer als ik naar mijn ouders ging, dan nam ik ze wel afscheid of zo. Omdat ik dacht van, ja, dit gaat nu wel misschien eens de laatste keer kunnen zijn. Maar... nu heb ik zo via Skype afscheid moeten nemen, dus dat is wel een beetje raar. Zuur. En dan begon ze mijn papa te wenen, mijn broer begon te wenen, iedereen was aan het wenen. En dan is het zo stom dat je niet erbij kunt zijn of zo om te steunen. Want ja, ik ben al lang, ik woon al heel lang niet meer bij mijn ouders en zo, maar voor hen was dat wel zo 20 jaar lang hun kat ook gewoon.
Ja, tuurlijk.
En ik ben ook wel echt een blijter als het aankomt op dieren die sterven. Heb ik jullie ooit verteld van het konijn van mijn ouders?
Ja.
Dat zal ik dat hier ook waarschijnlijk al verteld hebben.
Weet ik nu niet. Ja, zeg eens.
Toen wij klein waren, hadden we altijd een konijn. En ik ben op een dag thuisgekomen. En ik was 5 of zo. Hè. Ik zat tegen mijn ouders van, die vacht is... Een beetje anders. En mijn mama zei, maar dat komt met de winter. Hè, dan veranderde die van vacht. En dan later bleek dat de konijn gestorven was en dat ze snel een ander waren gaan halen, omdat ik altijd mijn hart gebroken was. door het verlies van die huisdieren. Dus ik heb ook echt al blijtend bij huisartsen gezeten en zo.
Ja. Dus, maar geen schaamte voor, hè. Ik ken het, ik herken het enorm. Ik heb daar straks bijna moeten wenen van mijn kat. Ik heb dus recent een kat. En die is altijd bij de mama van mijn lief geweest en nu is die bij ons. Ik heb altijd honden gehad, dus ik ken katten totaal niet en hun gewoontes dus ook niet. Dus dat is altijd een beetje wennen. Hij is nu ongeveer 4 maanden bij ons. En Lucas had mij in het begin uitgelegd van... 's ochtends geef je die korrels en 's avonds geef je die natte voeding. Ja, maar wacht, je moet niet lachen. Straks begin ik hier te wenen op de podcast. Nee. En ik deed dat heel trouw. Die hoeveelheid. En ik deed gewoon wat dat mijn lief mij zei dat ik moest doen. En de laatste 2 weken was die kat zo aan het miauwen. Elke minuut dat hij mij zag, begon hij heel hard te miauwen. Die liep ook altijd duidelijk naar zijn bakje met eten, dat dan leeg was. En ik dacht, heeft hij nu honger of heeft hij een lintworm? Wilt hij verdikken? Ik begreep er niks van. Dat is ook niet zo'n super slanke kat. Of ook niet super dik, maar ik kon dat gewoon totaal niet inschatten. Dus ik had dan vandaag echt heel knullig foto's genomen van wat ik die geef van eten op een dag. En dan naar zo'n vriendengroep waarvan ik weet dat ze allemaal katten hebben.
Yeah.
Ik had het ook klaarstaan om naar u te sturen trouwens, maar ze hebben mij al uitgebreid geantwoord. Dus ik dacht, oké, ik kan niet meer vernedering aan, want wat was het antwoord? Laura, je geeft die veel te weinig eten op een dag. En ik zo, wat? Dus ik ben die kat eigenlijk gewoon al 4 maanden aan het uithongeren. Ik voel mij zo schuldig. Dus ik ga die nu echt vetmessen en keivel snoepjes geven en zo.
Maar was te weinig? Drie brokjes.
Nee. Oké, ik zal het even concreet uitleggen. Dus het is zo'n klein glazen schaaltje. Daarin doe ik dan 's ochtends, als ik beneden kom, korrels. 3/4 gevuld. Ik kan de aantal grammen niet inschatten, dat heb ik nu niet gedaan. En dan 's avonds geef ik die een half potje van 80 gram natte voeding.
Ja, ik kan dat zo moeilijk inschatten. Bij ons is dat ook een beetje zoeken geweest. Ja. Ik ben ook altijd gewoon heel erg bang dat ik veel te veel geef.
Ja, maar dat denk ik dus. Dat dacht ik ook altijd. Ik dacht van, die kat die heeft al zo wat aanleg om wat dikker te zijn. Dus ik dacht, ik ga die niet te veel eten geven. Maar ja, nu, was allee, die was echt gewoon al twee weken aan het miauwen dat ik dacht, dat kan echt niet. Ook omdat, en ja, dat was dan zo'n basic vraag dat een van mijn vriendinnen stelde en ik dacht, ja, daar had ik eigenlijk nu zelf ook wel op kunnen komen. Ze vroeg, ja, eet hij zijn eten direct op of liggen er overdag soms ook nog wat korrels in dat bakje? En ik zei, ja, nee, die fret dat op en binnen de seconde. En dan dacht ik, ja, eigenlijk had ik dat ook wel kunnen weten, aangezien dat
ja, die... maar bij ons is dat ook zo dat die hele bakje heel snel opeten. En dat is gewoon omdat Joost is echt addicted to food. Je mocht die zoveel geven als dat je wilt. Die eet dat allemaal op. Ja. En Mia heeft dat overgenomen. Die deed dat in het begin niet.
Nee.
Die liet inderdaad brokjes liggen door de dag. En nu, omdat als ze ze niet opeet, gaat Joost ze opeten. Ja. Dus die is nu ook food-obsessed. Dus dat is allemaal wel een beetje uit de hand aan het lopen. Maar daarom dat we geven ze ook meerdere malen per dag wat eten, zodat die niet in één keer te veel naar binnen werken. Want dat is, dan ligt er overal kots in huis, uiteraard.
Wel ja, dat is dus ook... Ik weet dat die kat vroeger, toen dat die nog bij Lucas thuis woonde, af en toe kotste. En dan dacht ik van, ja, zie je dat alleen bij ons af en toe, maar dat gebeurt niet zoveel. Dus ik dacht gewoon dat ik goed bezig was, dat ik die gewoon goed aan het opvoeden was. Maar,
garm.
Dus ik ben echt... Ik voelde me echt even een moordenaar bijna. Gewoon omdat die kat... Ja, die heeft gewoon zoveel honger. Als je kijkt, ziet het... Ik heb het al moeilijk, hè. Dieren, ik vind dat ook, net zoals jij, heel moeilijk. om die te zien afzien. Ja, dus ik ga echt mijn lieve katten de komende weken echt zot verwennen.
Ik heb gelijk, Ik heb nog een emotioneel moment deze week. Iets minder emotioneel dan een kat die sterft. Mm-hmm. Maar mijn lief heeft 4 grijze haren bij mij ontdekt. En ik heb nog nooit grijze haren gehad of gevonden.
Dus... Oh nee.
En niet dat dat een ramp is of zo, want ik ben van plan om nooit mijn haren te verven of zo. Maar dat was toch wel even een momentje.
Ja.
Dat
En hoe heeft ze het aangepakt, om het te vertellen?
Ja, gewoon... Ja, ik heb een grijze haar gezien. Dan, nog één. En ze heeft dat allemaal uitgetrokken ook. En ik heb dat gewoon toegelaten.
Korte pijn.
En ze waren ook echt al lang. Allee, hè, dus die zitten daar toch al even. Dus ja, dat is een teken dat ik iets ouder aan het worden ben of zo. En qua emotioneel... Zeg ik dat omdat dat toch een of andere mijlpaal is of zo?
Ja.
In uw leven, uw eerste grijze haar.
Ja.
Dus dat was wel even ook gewoon het feit dat het niet 1 was, maar het waren er 4.
Ja.
Maar goed, in vergelijking met een kat die sterft, is dat niks. Maar het was toch wow.
Oh, nu ga ik straks zoeken naar grijze haren bij mezelf.
Ja, dat is, Annick doet dat hier heel vaak. Die staat dan voor Annick is ook ietsje ouder. Die staat dan zo voor de spiegel te zoeken naar grijze haren.
Geweldig. Oh, fantastisch.
Maar bon, daarom was het voor mij een emotionele week, zat.
Ja, oké. Okay. Got it. Oké. Okay. Het was vandaag een drukke dag in True Crime Land. Ik heb 3 krantartikels openstaan die alle 3 vandaag zijn gepasseerd. Dus die zou ik even in onze losse flodderrubriek willen bespreken. Nummer 1, er is nieuws over Theo Haye. De jongen die in Australië is verdwenen meer dan een jaar geleden. De Belgische backpacker. Ze hebben daar iets daarna een pet gevonden die waarschijnlijk van hem was. En vandaag zijn die DNA-resultaten binnen en dat bevestigt dat de pet van hem is.
Ja, ja.
En de onderzoekers hebben ook meegegeven dat ze dus in het geheim ook al in het zoekgebied waar dat ze die pet hebben gevonden, dus nu verder een beetje onder de radar aan het zoeken waren naar andere voorwerpen die ze aan hem kunnen linken, zijn gsm en dergelijke. Dus het onderzoek is zeker nog lopende. En dat is denk ik wel een grote stap vooruit door te weten dat zijn pet... Ja, op land gevonden is, hè, omdat er heel hard wordt gesuggereerd dat hij zou gevallen zijn of geduwd zijn in de zee of oceaan. Ik weet niet wat het daar is. Voilà, dus dat vond ik wel opmerkelijk en ik dacht, ik geef het even mee.
Zeker.
En dan nummer 2. Ook vandaag in het nieuws, ons moordenaarskoppel Van Akker en Lacotte. Dus Hilde Van Akker en Jean-Claude Lacotte, die zijn... in 2011 bij verstek veroordeeld, want die waren gevlucht voor een moord. Dus die hebben een assiseproces gehad eigenlijk waar ze zelf niet bij waren. En die zijn eind vorig jaar in november gevonden in Afrika, in Ivoorkust. Ze stonden op de Europese Most Wanted list. Ik denk dat die foto's wel een belletje gaan doen rinkelen. Ja. Mensen zullen ze wel hebben gezien. En ze krijgen dus een nieuw assiseproces.
Dat is wel straf, hè?
Vind ik echt straf. Ik wist niet dat dat kon.
Nee, want ik heb ook zoiets van, als je voor... Allee, zo dacht ik dat het werkte. Als je voor een misdaad veroordeeld bent geweest, ja, dat je daar niet voor opnieuw... Hè, veroordeeld kunt worden. Sowieso als je onschuldig verklaard wordt in, dat eerste, in die eerste rechtszaak, ja, dat het dan niet lukt, dat je die niet opnieuw kunt aanklagen. Dus het feit dat... Want ze zijn al veroordeeld geweest tot, ik weet niet hoeveel jaar. Dus ja, dat is wel opmerkelijk.
Ja, ik vond het ook... Ik vind het heel opmerkelijk. Ik wist ook niet dat het kon. En dat doet mij ook denken aan dat we vandaag hebben een berichtje gekregen van een Lucas. Dat is een studentenrechter die naar ons luistert. En die heeft iets voorgesteld wat wij ook al vaak tegen elkaar hebben gezegd. En dat gaan we sowieso ook doen. Dus als er nog mensen zijn dat denken, oh, dat zou wel leuk zijn. Hij zei van, ja, omdat jullie af en toe twijfelen over gerechtelijke termen of hoe dat dingen lopen, zoals bijvoorbeeld hoe dat dit kan, een tweede assiseproces, zou het geen idee zijn om eens een expert strafrecht uit te nodigen en een soort van een week vooraf aan alle luisteraars en ook zelf wat vragen op te schrijven. En om een aflevering te maken eigenlijk puur met vragen over ons rechtssysteem in België, maar ook misschien in Nederland en de verschillen. Dus staat zeker hoog op ons lijstje, maar gezien corona is dat zeker niet mogelijk op dit moment. Maar ik denk dat dat wel iets is dat we in de toekomst eens kunnen doen. En als, allee, want ik vind een professor strafrecht een zeer goed idee, maar misschien zijn er mensen die denken, ja, ik ben politieagent, ik wil ook wel eens een half uurtje expertise bij jullie komen doen op de podcast. Ja. Laat het zeker, als je denkt van, ik kan jullie echt nuttige info bijdragen en ik ben niet microschuw, ik zal het zo noemen, stuur zeker eens een berichtje, want ik denk dat dat wel fijn is om eens te horen. Kunnen we misschien een reeks maken van een paar afleveringen van experts, om het zo te zeggen, want wij kennen er uiteindelijk echt niet genoeg van om, om jullie echt grondig in te lichten. Maar dus ik vond het een supergoed bericht en zeker nuttig. En dat gaan we zeker eens doen, denk ik.
Ja, 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 dat staat al heel lang op ons lijstje om te doen, hè, maar gewoon de praktische kant was tot nu toe... Ja. Gewoon niet zo evident. En nu ook met corona en zo. Mm-hmm. Maar dat is zeker iets wat we de komende tijd wel eens willen uitdokteren verder. Hè?
En dan als laatste vandaag ook verschenen. En er was vorige week al een beetje commotie over. Er is een Telefax-reportage gemaakt over Julie Van Espen. Dat is spijtig genoeg een jaar ondertussen geleden dat zij verdwenen en vermoord is teruggevonden. En dus Telefax, dat is een VTM-programma, die hebben daar een reportage over gemaakt. En dat is door de rechter in kort geding even tegengehouden, omdat de advocaten van de verdachte dat wouden tegenhouden. Omwille van twee speurders die in het programma aan het woord waren. En dus het programma is vorige week niet uitgezonden, maar VTM is slim geweest en heeft de speurders eruit gemonteerd. En vanavond wordt het dus, vanavond, als in dinsdagavond, wordt het dus toch nog uitgezonden op Telefax. En ik hoop te herbekijken waarschijnlijk ook wel. Want als jullie dit horen, is het natuurlijk al uitgezonden, maar dat is zeker een reportage die dat ik graag wil zien.
Ja, zeker. Absoluut. Ga ik ook kijken.
Ja,
ja, het is wel veel nieuws geweest en terecht natuurlijk ook van Julie Van Espen. Mm-hmm. En ja, de zaak die we vandaag gaan bespreken doet me er ook wel een beetje
enorm
aan denken.
Ik heb er echt zoveel aan gedacht tijdens
het is heel
research.
Toevallig. Heel toevallig eigenlijk dat we... Allez, het is de zaak van Tanja Groen. Ook een jong meisje die op haar fiets spoorloos is verdwenen. En ja, dat heeft heel veel elementen van wat er met Julie ook gebeurd is. Buiten het feit dat Julie gelukkig wel gevonden is geweest. En dat is bij Tanja niet het geval. Maar we zullen er gewoon aan beginnen.
Ja, laten we beginnen.
Oké, ja. Dus ja, zoals ik al zei, Tanja Groen was een 18-jarig meisje uit Schagen, Nederland. En dat is helemaal in het noorden van het land, nog boven Alkmaar. En in 1993 ging ze studeren in Maastricht en ze ging daarvoor op kot of op kamers in Gronsveld. En dat is zo'n 6 kilometer van de universiteit af. En dan, op de dag van haar verdwijning, dat is, als ik het goed had, de 31 augustus 1993, belt ze naar haar ouders om te zeggen dat ze een dag later naar huis zal komen. Dus normaal gezien kwam ze altijd op donderdag naar huis. Maar nu zou ze dus op vrijdag pas naar huis gaan, omdat ze die avond, die donderdagavond, nog een bijeenkomst had van haar studentenvereniging. En op vrijdag... gaat haar mama Corrie haar oppikken aan het station. En ze zou daar arriveren om 2 uur, 's middags, maar ze was er niet. En haar mama Corrie die zegt van ja, elk uur ging ik opnieuw kijken. Ik ben 2, 3 keer naar het station geweest.
Ja.
En ondertussen kreeg die mama ook telefoontjes van studenten die Tanja kende, om te vragen of Tanja al thuis was. En Corrie had zoiets van, raar, nee, ze is er nog niet. Maar ja, ze zal wel komen, hè. En dan weer een tijdje later krijgt ze weer telefoon van een van de vriendinnen met de vraag of Tanja al thuis was. En daarop zegt Corrie van, ja, maar wat is er? Waarom bellen jullie mij? Waarom? Mm-hmm. Hè? En toen vertelde ze pas eigenlijk dat Tanja vanaf dinsdagnacht eigenlijk niet meer gezien was. Dus ze zijn ondertussen al vrijdag. Er zijn toch al een paar dagen overgegaan, hè. Nu was er die dinsdag... Allee, wat dat we weten, die dinsdagnacht gebeurt. Tanja is op dat moment naar een feestje van haar studentenvereniging Circumflex gegaan in de binnenstad van Maastricht. En dat was een afsluiter van haar introductieweek, vooraleer ze aan haar studies zou beginnen. Dat is heel normaal in Nederland. In België kennen we dat zo niet, denk ik.
Ik was het vergeten, maar ik weet dat mijn studentenvereniging... Ik ben geen lid van een studentenvereniging geweest, maar wel mijn studierichting. Die studentenvereniging had dat ook. Dat was eigenlijk een week voordat de school... voordat het Genève begon, kon je een soort van kennismakingsweken. Als er mensen zijn die in studentenverenigingen zitten of hebben gezeten, die gaan het misschien wel kennen. Dus dat is dan voor eerstejaars studenten nog voor het Genève begint. Dat vind ik ook echt het absurde en het triestige aan deze verhaal. Ze gaat op kot, echt super ver van haar woonplaats. Echt, dat is de start van uw volwassen studentenleven. En dat is zelfs niet deftig begonnen. Ze heeft daar ocharm 5 nachtjes geslapen. Het school was nog niet eens begonnen.
Dus, nee, inderdaad. Ja. Dus dat zou in Nederland begint de universiteit begin september. Dat is niet zoals bij ons eind september. En ze zou daar eigenlijk beginnen aan haar studies gezondheidswetenschappen.
Ja.
En ze is dus naar dat feestje gegaan en rond 12:15 gaat ze weg. En ze heeft daar blijkbaar nog met wat mensen staan praten. En ze hebben haar zien wegfietsen richting haar kot in Gronsveld, maar ze is daar nooit aangekomen. Nee. En sindsdien ontbreekt eigenlijk elk spoor van haar.
Ja. Ja, nog iets wat ik kort wou vertellen is inderdaad dat ze donderdagavond normaal altijd naar huis ging. Maar dat ze dus iets voordat, dus om 8 uur, die 31 augustus, ging ze naar dat feestje. En iets voor 8 uur heeft ze nog naar haar mama gebeld, dus net voor het feestje begon. Om haar dan te laten weten eigenlijk van, ja, kijk, normaal zou ik morgen thuiskomen, maar ik ga pas vrijdag thuiskomen. Dat telefoontje is heel, heel snel gebeurd met een vaste telefoon. Dat is goed ook om te vermelden. We zijn 1993. Dus zo gaat dat, hè. Als je normaal donderdag naar huis gaat en je wilt vrijdag naar huis gaan, belt ze eigenlijk met een vaste telefoon aan het postkantoor dat vlakbij haar kot ligt. Het is een heel snel telefoontje, want ja, je moet daar natuurlijk voor betalen. Je bent een arme student. Allee, ik kan het mij echt zo voorstellen. En in dat telefoongesprek met haar mama heeft ze het wel zo kort over haar eerste week. Ja, ik denk echt dat dat zo'n beetje het eerste telefoongesprek en eerste contact is sinds de week dat ze op kot is geweest. Dus ze vertelt over haar ontgroening. In België is dat de doop, hè? Dus dat je wordt gedoopt om lid te worden van een studentenvereniging. Ze vertelt daarover dat ze in België hebben overnacht, wat dat logisch is, want dat is niet super ver van de Belgische grens, Maastricht. Ze heeft aardbeien geplukt, ze zijn 's nachts wakker gemaakt, ze hebben allemaal rare rituelen moeten doen.
Niks voor mij.
Nee, ik had mij voorgenomen om neutraal te blijven, maar ik ben echt zo niet gemaakt voor studentenverenigingen. En altijd als die negatief in het nieuws komen, dan denk ik, ja, typisch. Ik hoop dat ik hier nu niet te veel mensen mee kwets.
Nee, maar ja, ik denk er ook zo over. Weet je, het is maar wat dat je tof vindt of zo. Ik zou het gewoon niet kunnen. Ik denk dat het gewoon is.
Zeker die ontgroningen. Ja, en in België heb je daar elk jaar wel een verhaal waar dat het dan net dat stapje te ver is gegaan.
Mensen bij gestorven zijn.
Ja,
hè?
Mensen die... Ik wou nog beleefd blijven en zeggen mensen die in het ziekenhuis belanden. Maar inderdaad, er sterven ook studenten. Dus ik vind dat altijd wel wat moeilijk. Maar bij Tanja is het allemaal goed verlopen en ze klinkt wel enthousiast. Haar mama zegt wel dat ze aan dat telefoon... tijdens dat telefoongesprek merkt dat Tanja wat verkouden is en zo wat schor spreekt. Wat dan normaal is, waarschijnlijk zal ze niet veel hebben geslapen. Misschien is ze verkouden. Maar ja, natuurlijk, dat is uw laatste telefoongesprek met uw dochter. Dus ze houdt daar achteraf wel een wrang gevoel aan over dat ze zo niet heeft gevraagd van... Ça va, ben je ziek? Is er iets? Voelt je slecht of zo? Dus dat is natuurlijk wel kut dat dat dan zo het laatste gesprek moet zijn. Eén, zo snel en kort. En dan klinkt uw dochter niet top. Maar dat is iets voor 8. En om 8 uur start het feestje waar ze naartoe gaat. Dus dat is de laatste keer dat haar mama Tanja heeft gehoord.
Ja, en ze komt dus niet opdagen hè, op het station. En daarop beslissen de ouders van Tanja om te bellen naar haar huisbaas. Die naast dat kot woont. En die zegt, ja, ik heb haar niet gezien en haar fiets staat hier ook niet. En ook haar huisgenoot Bram heeft haar niet gezien. Hij dacht dat ze misschien daar iemand had, een vriendje had ontmoet of zo. Of bij een vriendin was blijven slapen. Niet abnormaal. Maar wat een beetje ook triest is aan deze zaak, is dat Bram normaal altijd met haar mee naar huis fietste die week als ze iets hadden gedaan. Maar hij was ziek die avond, dus hij was niet mee kunnen gaan. Nee. En daarop bellen Corrie en Adrie, dat is de papa van Tanja, naar het ziekenhuis om te horen of Tanja daar was binnengekomen of iemand onbekend was binnengekomen. Maar dat was niet het geval. En dan de dag erop zijn ze eigenlijk meteen naar de politie gegaan in Schagen, als ik het goed heb.
Ja.
En daar werd gezegd dat ze als de sodemieter naar Maastricht moesten gaan, omdat dit niet deugde.
Ja.
En ze zijn dan meteen naar Maastricht gegaan die zaterdag. Ze hebben samen met de agenten zijn ze in de wagen gestapt, in de politiewagen, hebben ze een tour gedaan langs de routes die Tanja genomen zou kunnen hebben langs naar Gronsveld, want er waren verschillende mogelijkheden die ze had kunnen pakken. En dan zijn ze met een zoekactie gestart eigenlijk. Hè. De kamer wordt doorzocht, de routes worden dus nagereden, er worden posters gemaakt en opgehangen, de studenten worden ondervraagd. Maar ja, tot dan toe levert het niks op eigenlijk.
Nee.
En...
ze hebben, wat ik nog heb opgeschreven, is dat de politie een duidelijke tijdlijn wel heeft van wat dat er dan effectief, waar ze zeker van zijn. Dus wat ze zeker weten, is dat ze dinsdagnacht om 21:45, dus ja, eigenlijk woensdag ochtend, zeg maar, de sociëteit aan de Herbenusstraat heeft verlaten. Buiten praat ze nog even met de mensen en ze vertrekt op haar fiets. En wat heeft ze bij? Ze heeft een groen boekje bij, dik boek, denk ik, waar alle liedjes in zitten dat ze zingen met hun studentenvereniging. Ze heeft een trainingsjekker aan. En daaronder zou ze dan die een boek hebben weggestoken. En ze heeft een zwarte damesfiets waarop ze haar hebben zien wegrijden. Ze hebben haar zien wegrijden richting de Kapucijnstraat en vanaf dan ontbreekt elk spoor.
Ja, want ze vinden haar fiets dus ook niet. Hè? Ze hebben dat boek nooit teruggevonden. En de politie doet wel alles eraan om Tanja te vinden, hè? Maar er wordt geen enkel spoor gevonden. Er komen ondertussen wel tips binnen dat ze zou gespot zijn in Lille of in Marseille. En Adrie, de papa, die gaat zelfs kijken bij wegwerkzaamheden.
Ja.
En gaat daar praten met vrachtwagenchauffeurs, omdat die daar asfalt aan het leggen zijn en beton. Dus ja, bij hem gaat meteen zoiets een belletje rinkelen van... Dit moet nu meteen stoppen, want wie weet ligt ze er wel in een van die gaten. En Adrie heeft dat dan meteen gemeld bij de politie. En de politie gaat dan bij de chauffeurs aandringen van... Gasten, let op, wie weet ligt ze hier.
Ja.
Ja, het kan natuurlijk al te laat zijn. Hè? We zijn zaterdag, ze is woensdagochtend verdwenen. Mm-hmm. Maar hoe heftig om als vader die bedenking te moeten maken van... Mijn dochter zou hier in de grond kunnen liggen, in het beton.
Ja, haar huisgenoot Bram heeft dan ook de weg gefietst die dat ze eerder al eens hebben gefietst, dus vanaan Maastricht Centrum terug naar hun kot. Dus de fietsroute die ze normaal volgen, want er zijn twee opties. En er is één die vrij recht op recht is en dan is er eentje die via de Maas loopt, hè, want Maastricht ligt aan de Maas. Surprise, surprise. Dus er is dus... Ja. Dus er is een van de twee routes die ze had, die ze zou kunnen pakken met de fiets die langs de Maas loopt. Maar Bram geeft wel aan dat dat niet de vaste route is. De route die dat zij fietsen is over, over de Kennedybrug. En dan passeert je nog alle loucheparkske. Daar had Tanja zelf ook tegen Bram over gezegd dat ze dat niet de meest fijne plek vond. En ook andere studenten hebben aangegeven van ja, het is niet echt de leukste route om langs te fietsen. Overdag valt het niet echt op. Maar ja, als het donker is, dan merk je toch wel dat je een paar stukken onverlichte wegen passeert. Dat je soms wat rare volk tegenkomt of kruist. Dus Tanja had wel al aangegeven dat dat niet de leukste weg was. Maar het is ook niet dat Tanja een heel angstig meisje is. Hè. Ze heeft de gewoonte van veel rond te fietsen. Ook waar dat ze woonde, in Schagen, fietste ze vaak alleen naar haar hobby's. Dus het is niet dat ze een heel angstig persoon was. Maar het wordt toch aangegeven door Bram en ook door andere studenten van ja, je passeert wel wat wegjes waarvan je denkt...
Maar ik deed dat ook hoor, toen ik op kot zat, en moest ik ook eigenlijk... De snelste route was door een park. Mm-hmm. Maar dan toch om 2 uur 's nachts of zo dacht ik... Nee, we gaan de lange route nemen. Ja. En dat is stom, hè. Dat is echt belachelijk dat we dat doen of zo. Maar ja, het is toch safety first dan of
ja,
zo.
Ja, en het is gewoon zo snel gebeurd, hè. Dat is, ja. En opnieuw, en nu dit stuk doet mij enorm denken aan Julie Van Espe, die vanaf haar woonplaats naar Antwerpen stad fietste.
Heel banaal.
Ja, door het havengebied, wat dat inderdaad soms onverlichte stukken zijn, maar dat niet heel veel volk rondloopt en misschien niet de juiste mensen, of ja, zeker niet de juiste mensen bij Julie. Alleen wat bij Julie het geval was. Het is gewoon dat is zo stom dat je als meisje niet eendert wanneer 's nachts overal kunt fietsen of rondlopen.
Inderdaad.
Dat is heel confronterend om te lezen.
Ja.
En om te zien gewoon, ja.
Ja, en om gewoon te weten dat zoiets kan gebeuren ook.
Ja.
En het is gewoon echt super stom, hè. Allee, mm-hmm. Dus ja.
Ja, het is zo snel gebeurd.
En dan, ja... Ze zijn 2 weken verder ongeveer, op 17 september 1993. En de politie, ja, die gooien de handdoek echt in de ring op dat moment. Omdat ze gewoon niks vinden, hè. En ook geen enkele tip die ze hebben binnengekregen heeft tot iets geleid. En ook, wat ik opmerkelijk vind, maar dat is misschien de tijdsgeest, dat de vermissing van Tanja totaal geen aandacht krijgt in het nieuws of in andere opsporingsprogramma's. Ja. Ondanks aandringen van de speurders in Maastricht. Zelfs de NOS wil zich er niet mee bemoeien. Omdat ze de redenering hebben van... Kijk, Tanja is 18, ze is meerderjarig. Ze kan uit vrije wil zijn verdwenen. Maar, zegt Corrie, en ze kan daar nog steeds heel boos over worden, heeft ze gezegd van... Zij wou niet... verdwijnen. Wij achten dat echt gewoon onmogelijk.
Ja.
En ze hebben echt zoiets van, ja, hadden we maar gelogen over haar leeftijd, want dan hadden ze wel misschien aandacht aan haar willen besteden. En dat is ook weer heel erg triestig.
En ik vind ook zo, 18 is ook echt een cijfer. Hè? Als je mij zegt dat ik op mijn 18e volwassen was, ik heb echt heel domme dingen gedaan toen ik 18 was. Dat is niet, omdat je bij de wet dan ineens volwassen bent, dat je moet behandeld worden. Allee, het is niet dat je 's nachts van 17 naar 18 ineens een klik in je hoofd krijgt of zo.
Nee,
dat is gewoon niet zo. En een meisje die duidelijk naar huis fietst na een feestje, bedoeld om thuis te zijn, belt naar haar ouders, ik kom vrijdag naar huis, die wilt naar huis, die wilt niet verdwijnen. Dat is gewoon zo.
Nee, en ook, wat is het verschil met 17 of 18 te zijn? Als ze 17 was geweest, hadden ze er dan wel aandacht aan besteed. Dat is echt gewoon belachelijk.
Ja.
Dat die 18, of dat getal, dat zoveel bepaalt over hoe dat mensen naar uw zaak kijken, of naar uw vermissing, of naar uw moord. Gewoon om het feit dat je volgens de wet nu volwassen bent.
Ja.
Maar ja, de specialisten, de detectives en zo, die zeggen ook van ja, we geloven niet dat ze weggelopen is.
Nee.
Het blijft gewoon onverklaarbaar waarom dat ze spoorloos is. En de politie gaat dan ook echt gewoon uit van een misdrijf. Want een ongeluk, dat ze bijvoorbeeld in de Maas is gefietst of zo, dat is nooit uit te sluiten, zeggen ze. Maar dan zouden ze ook in de tussentijd wel weer haar fiets of haar boek hebben gevonden.
Ja, of haar lichaam ook gewoon toekomt.
Ja, inderdaad. En dat is niet gebeurd.
Nee.
En in de daaropvolgende jaren wordt er wel toch nog wat aandacht gegeven in de media, mede dankzij onze vriend Peter R. de Vries.
Ja. Het heeft nog lang geduurd, hè, voordat we hem vernoemen. Maar dit
we
is
kunnen
weer...
hem niet.
Nee, maar het is weer zo schoon. Hè. Die ouders, ik denk dat ze heel veel aan hem hebben. Hè, er is heel recent, daar zullen we dan mee eindigen, nog iets recent een ontwikkeling geweest in de zaak. En Peter R. de Vries was daar weer bij, heeft de ouders weer opgevangen.
Zoals bij Nicky Verstappen, hè?
Ja, het is dat. Hij is echt wel een beetje het klankbord in de media voor ouders van vermiste of vermoorde kinderen. En dat, ik vind dat heel schoon.
Ja, en want zelfs die televisieprogramma's, die hebben dan nog wel tot tips geleid. Mm-hmm. Maar heeft niks opgeleverd. Zelfs Peter R. de Vries heeft geen doorbraak kunnen forceren. Dus ja, het... Het stopt gewoon op een gegeven moment. Maar
het is ook gewoon logisch. Hè? Als je alleen niet logisch. Tuurlijk, iedereen wil dat dit wordt opgelost. Maar Tanja, er is geen lichaam. Er is geen vindplaats van haar fiets. Er is niks. Hè? Ze is gewoon verdwenen. Er zijn geen ooggetuigen. Dus er is gewoon niks waaraan... Er is geen aanknopingspunt. Op het moment dat ze uit het zicht is van haar medestudenten, is ze ook echt gewoon verdwenen. Er is niks wat dat daar linkt. Dus het is ook heel moeilijk, denk ik, voor de politie. Ik wil het zeker niet goed praten. Ik denk dat ze zeker langer dan 2 weken hadden kunnen zoeken. Mm-hmm. Maar het is ook wel echt heel moeilijk om hier onderzoek na te doen, denk ik.
Ja, absoluut. Want je moet ergens op een gegeven moment wel iets vinden of iemand hebben die iets weet en mm-hmm. ervoor komt om de volgende stappen te kunnen nemen. En ja. Hier is totaal niks uitgekomen. Hè? Maar er zijn ook wel mensen naar voren gekomen waar dat ik mijn twijfels dan weer over heb. Dat zijn... wat in deze zaak heel veel naar voren komt, is dat er heel veel paragnosten zijn geweest. Vanaf het begin eigenlijk al. Hè?
Ja.
We zullen er een paar bespreken hè, van... Mm-hmm. Van wat ze allemaal gezegd hebben. Dus echt van in het begin van het onderzoek zijn ze erbij. Zo is er bijvoorbeeld paragnost Anna Dankbaar. En zij heeft gezegd dat zij een diepte als een put zag en daarboven gewelven. En daar moest de politie het mee doen. Dus zij heeft dan ook een wandeling gemaakt op de Sint-Pietersberg. Dat is een heuvel in de buurt van Maastricht. Maar die heeft niks opgeleverd. En wat ik wel nog wil zeggen van... Oké, allemaal goed dat je paragnost wilt zijn en zo, maar ik vind dat in dit soort zaken zeer, zeer delicaat.
Niet alleen delicaat, vooral...
Geeft hoop ook,
hè? Je geeft hoop en je geeft een hoop berg werk aan de politie gebaseerd op wat?
Ja.
Want dat is ook het ding, hè. Dat je als paragnost die ouders aanspreekt, uiteraard gaan die naar u luisteren. Die willen eender het wat horen. Als daar morgen iemand zegt dat er aliens Tanja hebben meegepakt, je bent als ouder, je wilt alles, alle info wilt je tot u toetrekken. Hè? Dus ik begrijp dat die ouders daarop ingaan. Het probleem is gewoon, zo'n paragnost, je kunt dat met niks staven. Hè? En echt... I love it. Ik lees er graag alles over. Ik vind het superboeiend hoe dat mensen helderziende visioenen krijgen. Maar het is wel echt moeilijk om zo'n onderzoek te voeren. Want die paragnosten stappen dan naar de media in deze zaak of naar de politie. En dan zit je daar als onderzoeker en dan moet je denken, ja, moet ik dit nu serieus nemen? Wat dat ze overigens wel af en toe doen. Hè? Daar was ik echt van verbaasd.
Ja, want er is... Voordat we bij de paragnosten komen die dat zo serieus hebben genomen. Er is nog een paragnost die beweert dat Tanja aan handen en voeten is gebonden en in de Maas is gegooid. Hoort dat maar eens als ouder. En dan is er in 2009 de paragnost Piet Nendels. En hij claimt ook te weten waar dat Tanja is. Hij denkt dat ze begraven ligt in Frankrijk. Maar het Openbaar Ministerie in Nederland zegt van ja, nee, dit geloven we echt niet. En ze heropenen de zaak niet. Maar dan, in 2012, komt er een nieuwe paragnost aan bod.
Ja.
Die er eigenlijk ervoor zorgt dat er een heel duikteam wordt opgesteld om een onderzoek te starten in de Maas.
Ja.
En die paragnost is eigenlijk een roedeloper. Hè? Dat is dus zo met die driehoekige stok.
Ja, ik heb er foto's van het onderzoek met de paragnost in de in de Maas. Hij zit op een bootje met zijn wichelroeden eigenlijk. Hè.
Prachtig zicht.
Ja, het is heel mooi. Hij heeft wel heel veel geluk. Geluk of een gave. Want hij haalt hij zorgt ervoor dat er een fiets uit de Maas wordt gevist. En de politie reageert vrij snel en zegt van, kijk, dat is... niet de fiets. Het framenummer en de postcode komen niet overeen met die van Tanja, dus het is niet haar fiets. Wat dat wel raar is, is dat er een oud onderzoeker, een oude rechercheur die ondertussen al met pensioen is, dat toch niet direct uitsluit. Wat ik niet zo goed begrijp. Want als het framenummer niet klopt, waarom blijft je dan volhouden dat het misschien toch de fiets van Tanja is?
Er worden wel vragen gesteld over dat die nummers wel kloppen.
Ja.
Dat ze de cijfers die ze hadden, waarvan ze dachten dat dat de cijfers waren van Tanja haar fiets. Uh-huh. Dus ze willen dat opnieuw gaan onderzoeken. En Adrie zegt van ja, op dat moment, de twijfel slaat gewoon weer toe. Dat is echt ongelooflijk. Maar helaas konden die cijfers niet meer gecontroleerd worden. Want de verkoper van de fiets, die leeft niet meer. En zijn weduwe heeft heel zijn boekhouding weggegooid. Dus dat is iets wat ze nooit meer zullen controleren. En ik snap wel dat die twijfel er... Dat die ontstaat. Want je hebt zoiets van, ja, maar wie weet had ze toch wel een ander fietsnummer of zo. Omdat je toch weer alles probeert vast te grijpen wat dat er is.
Als ouder snap ik dat echt compleet. Anderzijds denk ik, ja, dat is toch dat nummer is opgeschreven op het moment van dat daar verdwijning is aangegeven. Dus vind ik dan gewoon bijzonder dat er dan nu ineens wordt over getwijfeld. Maar ik, als ouder snap ik dit voor de volle 100%.
Zeker, zeker.
Elke zwarte fiets is op dat moment die van uw dochter dat verdwenen is. Hè. Dat snap ik wel echt.
En ik vraag me ook af, hoeveel fietsen liggen er wel niet in de Maas?
Ja.
Dus de kans was ook al enorm groot dat ze ergens in de omgeving van waar dat die paragnost had gezegd van hier zal haar fiets liggen, dat ze een fiets zouden ophalen.
Dat vraag ik mij af. Dat wil ik eigenlijk eens weten van Nederlandse studenten. Bij ons in België, of toch in een van onze studentensteden, Leuven, ik heb er zelf niet gestudeerd, maar heel veel van mijn vrienden wel. Een studentenstad en studenten, dat linkt je wel echt met fietsen en naar de lessen en naar je kot met fiets. En ik weet dat Leuven heeft verschillende wateren, zal ik maar zeggen. Dat je echt 1 kans op 2 had dat 's nachts je fiets in het water werd gegooid door zatte medestudenten. Is dat ook zo in Nederland, ja of nee? Laat het weten.
Het zou me niet verbazen, eerlijk gezegd, of mensen die gewoon de gracht invallen met fietsen al.
Ja. Maar dat je zelf uit zattigheid de gracht invalt, dat snap ik dan nog wel. Maar ik weet dat in Leuven echt... Ik wil nu niet stoute dingen zeggen over Leuven, maar ik weet dat ze dat daar wel echt zo deden. Van, als je fiets niet goed op slot is, durft dat wel eens in de gracht belanden.
Ik heb in Utrecht gestudeerd en ik moet zeggen uit eigen ervaring dat ik daar niks van weet. Ik heb wel 1 keer gehad dat ik mijn fiets zou nemen en mijn zadel was weg.
Ja, oh, dat is kut.
Dat is dan wel vrij kut om terug naar huis te fietsen, eigenlijk. Maar bon. En dan ook in 2012 is er nog een paragnost die naar voren komt. Loest van der Gouw. En die zegt van ja, je moet opnieuw gaan zoeken in de Maas, want er zou een vat en een rioleringsbuis in het water liggen waar sporen op zouden kunnen zitten van Tanja. En er werd ook effectief een vat gevonden, maar dat was open en leeg. En dan hebben ze alsnog geprobeerd om te achterhalen of dat daar iets in heeft gezeten, maar er zijn geen sporen van menselijke resten gevonden. Maar zoals jij zegt, hoeveel tijd is hierin gekropen om dit te onderzoeken?
Ja.
Vind ik echt absurd dat daar in meegegaan wordt.
En dat is ook zo'n trend van begin de jaren 2000. Ik weet dat er toen ook zo'n televisieprogramma's waren, waarin dat er dan, of toch op de Belgische televisie, 4 helderzienden, 1 iemand ontvingen en dan moesten die raden wat die persoon was overkomen. Ja, dat was echt toen reality tv nog niet alleen schone tv was, maar ook echt gewoon alle formats een keer testen en zien wat dat er merkte. Ik vraag me af, was dat gewoon een trend? Is dat iets dat komt uit Amerika? Wordt dat daar wel serieus genomen? Allee, ik kan me gewoon niet voorstellen, de dag van vandaag, dat onderzoekers nog zoiets hebben van, wat jij zegt, dat gaan we checken.
Wel ja, inderdaad. Ik vind dat heel raar. Is dat hier ook zo geweest? Ik bedoel, dat de politie daarop is gesprongen. Ik ben toch nog geen enkele zaak tegengekomen waarvan ik weet dat ze hebben... Dat ze echt hebben samengewerkt met paragnosten. Dus ik vind het heel raar.
Ja, en ik heb zelfs nog nooit van een zaak gehoord dat is opgelost geweest door een paragnost. Dat zou ik gewoon graag eens weten.
Ja, zeker. Voordat ik het vergeet, we hebben heel veel informatie gehad uit een artikel van het AD, geschreven door Claire van Dijk, om toch even de bronvermelding erbij te zetten. En ook nog andere artikels van het AD, maar Claire heeft ons zeer goed op weg geholpen met deze zaak. Maar goed, dat waren de paragnosten eigenlijk die ik had. Mm-hmm.
Ja. Ja, nee, ik heb hier wel ook nog opgeschreven. Wat de paragnosten... Dit heb ik weer zelf opgeschreven in zo'n rage van schrijven tijdens mijn research. Wat de paragnosten doen, kan ik ook. In een studentenstad waar water is, lijkt het mij niet onlogisch dat er in het water wordt gezocht.
Ah, wel, ja, inderdaad. Dus dat, ja. Inderdaad, van die fietsen in het water en zo. Hoe groot is de kans dat je daar een fiets uit haalt? Hè? Dus daar heb ik inderdaad hetzelfde gevoel wel over.
Ja.
Maar goed, ik kan geloven dat paragnosten of helderziende een soort van troost kunnen bieden en zo. Dus daar ben ik absoluut niet op tegen. Maar met dit soort zaken heb ik wel echt heel veel moeite.
Ja.
En dan is het voor mij flash forward naar 2014.
Ja, klopt. Want dan is er een wandelaar die een menselijk bot vindt in een akker nabij Gronsveld. Hè. Dat is waar het kot was van Tanja. Dus ja, uiteraard zat dat daar weer allemaal op zijn kop. Maar helaas wijst het onderzoek uit dat het het menselijk bot van een man is. En het is veel ouder dan 1993 als sterfdatum, zeg maar. Ik heb ook niet gevonden van wie het menselijk bot dan wel was. Nee. Maar dat is natuurlijk wel weer een enorme teleurstelling voor die ouders. Hè. 2014, je zei het dan al 20 jaar verder. Ja. Ik weet niet hoe groot Gronsveld is, maar dan denk ik wel, als je daar dan menselijke resten vindt, of de politie laat je dat weten, dat je dan wel denkt van ja, dat gaat
dit
ze zijn.
Is het.
Dus ja, dat moet natuurlijk wel... dat zijn zo 20 jaar... Ik denk dat dat wel echt een hele moeilijke... elke verjaardag van de vermissing van je dochter moet moeilijk zijn, maar 20 jaar is wel echt... Ja, ik denk dat is wel echt zuur.
En ondertussen zijn we al 27 jaar verder. Hè? Straf, hè? Ja, het is ongelooflijk. Want het volgende wat ik dan heb gevonden is eigenlijk het recente gebeurd is. De politie heeft de zaak van Tanja terug in de kijker gezet met hun cold case kalender. Dat is die kalender die ze uitdelen aan gevangenissen, als ik het goed begrepen heb, met allemaal cold cases op, in de hoop dat er mensen zijn die tips geven. Vind ik wel een heel goed initiatief.
Ja.
En er komt ook effectief een tip binnen die zegt dat Tanja op de avond van haar verdwijning is vermoord en in een graf is gelegd in Maastricht. Dat was gedolven voor een begrafenis van de dag erna. Dus ja, dat is al even heftig.
Heel luguber, hè, zoiets.
Dat is heel luguber, ja, absoluut. En ik heb een interview gezien met Peter R. de Vries, die daar wat meer uitleg over geeft.
Mm-hmm.
En hij zegt van er was een man begraven in dat graf waar dat Tanja zou liggen. En de familie heeft toestemming gegeven voor het onderzoek, wat ik ook al straf vind, want ik denk niet dat iedereen dat zomaar zou doen.
Nee, absoluut niet.
Nu, het is in Maastricht en ik denk, dat zegt Peter ook, van of minstens dat er iets van onderzoek gedaan wordt of zo, denkt iedereen van, oké, dit gaat over Tanja. Dus ik heb het gevoel dat Maastricht helemaal meeleeft met Tanja en dat ze daarom ook gezegd hebben van, doe het onderzoek maar. En die ouders zitten ondertussen dus thuis in spanning af te wachten. En zoals jij al eerder zei, Peter stond heel erg in contact met de familie, met Corrie en Adrie. En hij houdt hen eigenlijk om het uur, stuurt hij een berichtje of hij belt even om te zeggen van ja, we staan zo ver. En Peter zegt van ja, eigenlijk laagje voor laagje werd die grond weggeschraapt, zodat er geen sporen vernietigd zouden kunnen worden. En dat heeft een hele dag geduurd. Hè. Kunt je afvragen, de spanningsboog. En uiteindelijk hebben ze onder de kist kunnen kijken, want daar zou Tanja dan liggen, hè, onder de kist. Ze hadden echt de hoop dat ze er zou liggen, zei Peter. Van iedereen was er gewoon van overtuigd. Die tip was goed onderzocht, die was concreet, die kon echt waar zijn, dus ze konden dat niet zomaar laten liggen. Maar Peter moet uiteindelijk Corrie en Adrie bellen met slecht nieuws. Want ze lag er niet. En Peter zegt, dat was gewoon voor iedereen een enorme ontgoocheling, maar zeker voor de ouders van Tanja.
Ja, absoluut. Dat is echt nu in januari gebeurd. Hè. Dus heel, heel, heel recent. En ik denk dat wel echt ook zo... Want het laatste was er dan eigenlijk, wat ik heb gevonden, was 2014 en dan nu 2020. Dat is weer 6 jaar later.
Ja.
Ja. Dat is... Dat moet zo, zo, zo vermoeiend zijn.
Maar wel
elke
goed dat ze
keer... Ja, goed. Nee, goed. Dat is inderdaad goed. Dat denk ik, dat is wat je wil zeggen. Goed dat de politie er aandacht voor heeft. Hè? En dat ze inderdaad nog altijd het onderzoek opvolgen. Hè? Het is niet omdat het een cold case is dat de zaak gesloten is. Dus dat is heel goed. Maar ik denk als ouder dat wel... Zeker omdat ze zo denken dat het een concrete tip was. Ja, je hebt je hoop daarop gevestigd. Hè? Ik heb ook ergens in een interview gelezen met de ouders... Dat ze bijna jaloers zijn op ouders van vermoorde kinderen, omdat die closure hebben. En dat echt hetgene is waar ze nu het meeste naar streven. Niet per se naar het vinden van een dader, maar dat ze al heel veel beter dit zouden kunnen verwerken als er een lichaam zou zijn. En ja, dat begrijp ik wel echt.
Dat is heel erg. In datzelfde interview heeft Peter ook met de mama van Nicky Verstappen contact gehad, omdat hij zegt van ja, al die ouders die kennen elkaar gewoon. Ja. Oh. Omdat die heel veel steun hebben aan elkaar. En de mama van Nicky heeft blijkbaar gezegd dat wat Corrie en Adrie meemaken, dat veel erger is dan wat zij hebben meegemaakt. Allee, Ze zijn alle twee je kind kwijt. Mm-hmm. Maar het feit dat Nicky is gevonden en dat ze ondertussen de dader hebben, heeft voor hen wel echt het hoofdstuk kunnen afsluiten. Ja. Of zo. Terwijl voor Corrie en Adrie, ze hebben nooit iets gevonden. Geen schoen, dat boek niet, geen fiets. Die is gewoon echt in rook opgegaan, precies. En ze hebben zoiets van, ja, als je gewoon al het lichaam vindt, dan weten we tenminste al wat dat er gebeurd is. Want nu, het kan nog steeds een ongeluk zijn geweest. Allee, ja, hè? Maar dan zou er effectief wel iets gevonden moeten zijn geweest. Maar je blijft daar toch over malen.
Ja, en ik weet niet of ik optimistisch zou zijn in die situatie, maar ik probeer altijd negatieve dingen op een optimistische manier te bekijken. Ik vraag me af, en ik weet niet of ik het op dat moment zoveel, 27 jaar bijna, na de feiten nog zou hebben, maar blijft hij niet ergens hopen dat hij nog leeft?
Ah ja, tuurlijk. Ja, zeker.
Dat zou ik heel de tijd blijven zeggen, van zolang er geen lichaam is, is er misschien een kans dat ze nog leeft.
Ja, absoluut. En het is ook die mama zei ook van ja, voor mij blijft ze altijd 18. Terwijl als ze nog zou leven, zou ze nu in de 40 zijn, als ik het goed heb. Dus dat is maf om daar zo bij te moeten stilstaan als ouder. Dat je het gewoon niet weet. Dat is iets wat wij totaal niet kunnen bevatten. En daarom dat de mama van Nicky dus ook zei van... wat dat zij meemaken is veel erger.
Ja. Ja, je kunt verdriet natuurlijk niet meten, maar dat komt wel hard binnen als de ouders van Nicky Verstappen zoiets zeggen, natuurlijk.
Ja, zeker, zeker.
En dan zou ik het eigenlijk willen hebben over... als alle opties over... als er geen opties meer over zijn... dat ze beginnen kijken naar andere moordenaars. Ja. Ze proberen zaken te linken die gelijkaardig zijn aan de zaak van Tanja. Kijk, we zitten op de grens met België, en het moet gezegd zijn. Dus er worden ook twee Belgische monsters bij betrokken. Ik heb er voor mij de drie... hoe moet ik het zeggen? De drie waar ik mij het meest in kan vinden. Er zijn er meerdere genoemd. Maar degene die ik wil bespreken zijn Ronald Janssens, Mark Dutroux en dan de Nederlander Smulders, Willem Smulders.
Ja, ik heb ook dezelfde namen.
Ja, dus, ik weet dat Fourniquet ook genoemd is. Ik weet dat er ook een Duitser genoemd is. Maar daar heb ik maar kort iets over gelezen en zag ik niet echt een link. Met die drie heb ik wel echt het gevoel dat ze er zouden kunnen tussen zitten. En heb ik ook een soort van opsomming gemaakt waarom wel en waarom niet zijn mogelijk... de dader zijn. Ik zal beginnen met Dutroux, omdat die het eerste eigenlijk in beeld is gekomen.
Ik dacht dat Willem eerst was. Maar misschien ben ik fout.
Ah, ja? Het kan.
Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit uiteindelijk. Doe maar.
Nee, pas op. Ja, het kan wel. Zo. Is het oké om te beginnen met Dutroux? zoals jullie, voor degenen die onze special over Dutroux hebben gehoord, is Dutroux in 96 gevat. 1996. Wat betekent dat hij dus in 1993, op het moment dat Tanja verdwijnt, op vrije voeten was. En in februari 1997 nemen de Nederlandse onderzoekers contact op met de Belgische... met het Belgische onderzoeksteam eigenlijk dat bezig is rond de zaak Dutroux. En ze leggen eigenlijk de zaak van Tanja voor en ze zeggen van kijk, is dat mogelijk? Kan het? We weten dat Dutroux lange afstanden aflegde om slachtoffers te zoeken die hij niet niet kende, die hij nooit eerder had ontmoet. En het onderzoek wordt zeer serieus genomen, ook door de Belgische onderzoekers. Zo serieus zelfs dat de ouders van Tanja, en dit vind ik echt verschrikkelijk, hè, naar België worden gehaald om door de spullen te gaan die in de woning of eigendommen van Dutroux zijn teruggevonden. Dat gaat over meer dan 4500 kledingstukken van meisjes en jonge kinderen.
Ik krijg echt kippenvel als je dat zegt.
Het is echt gewoon surreëel. En de ouders van Tanja, dus er werd helaas niks teruggevonden dat zij konden linken aan Tanja. Maar de ouders achteraf, op weg terug naar huis, beseften dat ze echt door ondergoed van tienermeisjes, van kinderen aan het gaan waren. En dat ze zoiets hadden van, oké, misschien is het niet dit monster dat onze dochter heeft vermoord. En weet ik veel wat nog allemaal uitgestoken, maar er lopen er dus blijkbaar nog rond. Waarom Dutroux het kan geweest zijn? Ja, hij was vrij op het moment dat Tanja is verdwenen. We weten dat hij zich inderdaad... Hij rijdt naar de zee, hij rijdt provincies over om slachtoffers te zoeken. Hij heeft eerder een fietsend slachtoffer opgepikt. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden. Waarom ik denk dat hij het misschien niet is... ik neig eerder naar niet. Iets enerzijds omdat hij, denk ik... zo goed als al zijn slachtoffers heeft opgebiecht. Dit gaat zo grof klinken, maar ik ga toch zeggen, zij past niet in zijn profiel. Ze is 18 jaar en ze is 's nachts in een studentenbuurt verdwenen. Ik denk, Dutroux heeft zelf ook altijd gezegd dat hij jongere slachtoffers wou. En dan denk ik niet dat je op zoek gaat naar je slachtoffer in een studentenbuurt 's nachts.
Ja. Dat kan, ja.
Dat is waarom ik denk... En ik weet dat hij ook twee meisjes heeft opgepikt in de casino in Oostende, maar daarvan weten we dat hij een hele dag in Oostende is geweest op zoek naar een slachtoffer. Terwijl ik denk in de studentenbuurt van Maastricht tijdens de ontgroeningsweken 's nachts iemand oppikken. Allee, wie weet was hij daar overdag al geweest. Maar ja, voor mij, ik zie dat niet...
Nee, voor mij past het ook niet. Nee. Wat ik daar nog over wil zeggen over Dutroux is dat... Adrie blijkbaar in een interview heeft gezegd van ja, kunt je begrijpen dat ik het, als ik zeg dat ik het bijna hoop dat we iets vinden tussen die spullen. Ja. Hij zegt erover dat ik hoop dat we na al die jaren van slopende onzekerheid eindelijk afscheid kunnen nemen van onze dochter. Dus dat ze bijna hopen dat Marc Dutroux, die zulke gruwelijkheden heeft ondergaan, dat hij verantwoordelijk is voor de dood van... Want we kennen het verhaal van Dutroux en wat voor dingen hij allemaal heeft gedaan met zijn slachtoffers. Maar Adrie en Corrie willen zodanig iets...
Ja, dat is verschrikkelijk.
Dat ze echt dat gewoon bijna hopen dat Marc Dutroux er voor iets tussen zit. Ja. Ik denk ook eerder van niet dat hij er iets mee te maken heeft. Misschien gelukkig, maar... Allee, we weten niet wat dat ze wel heeft meegemaakt, hè? Of in welke mate dat ze verkracht is geweest, mishandeld is geweest.
Nog in leven is geweest voor enige tijd, dat weten we niet. Hè?
Nee.
Er zijn verhalen van, zoals Natasha Kampusch. Het blijft een veelgenoemd voorbeeld, maar zij heeft ook zo lang vastgezeten. Het kan, hè? Het kan zomaar.
Ja.
Dus dat weten we niet. Hè? Dat is gewoon het ding, we weten niks.
Dan Willem S. had ik. Ik had zijn achternaam niet gevonden.
Smulders. Ja, ik ben zijn achternaam toevallig tegengekomen en dan ben ik op een heel lang artikel gekomen dat vrij eenzijdig is, maar dat mij daardoor wel enorm heeft doen geloven dat hij de mogelijke dader is.
Het kan, inderdaad. Hij was eigenlijk de eerste verdachte die in beeld kwam. Want hij was in 1994 veroordeeld voor de moord op de 34-jarige... Ik ga dit proberen goed uit te spreken. Rinja Sheparsatsing. Ja. Voilà. De politie dacht dat dat niet zijn enige moord was. Ze gingen ervan uit dat hij nog meerdere moorden gepleegd zou hebben, maar ze hadden daar geen bewijzen voor. Maar de theorie achter het feit waarom ze dachten dat hij misschien met Tanja iets te maken zou kunnen hebben gehad, was omdat hij eind augustus, begin september van 1993 op een camping was in Valkenburg. Zo, mm-hmm. Dat is ongeveer 10 kilometer van Gronsveld. En daar was hij vaker, maar ook de familie van Tanja, mijn ouders, waren daar wel eens eind jaren 80 een paar weken op vakantie geweest en zo. Mm-hmm. Dus het was wel mogelijk dat ze daar eens gelijktijdig zijn geweest of dat ze elkaar een beetje kenden of zo. Dus die link zou er misschien geweest kunnen zijn. Nu, ik heb daar niks over gehoord van Corrie of Adrie, dat die zeiden van ja, we kenden Willem of zo. Maar misschien dat Willem Tanja gewoon had gezien al een paar keer zonder contact te zoeken of zo. Ja. Hè. Nu, wat Willem ook doet, hij heeft tegenover medegedetineerden gezegd dat hij met de verdwijning van Tanja iets te maken zou hebben gehad. Ja. Nu, ik heb in een artikel gelezen dat daar wel een probleem bij was, want die medegedetineerde was een zekere Pieter Knabben. En dat zou een heel erg grote oplichter geweest zijn. Mm-hmm. Dus wat moeten we geloven van die mens? Mm-hmm. En Willem heeft er ook nooit tegenover iemand anders iets over gezegd. En hij is ook ondertussen overleden.
Ja.
Maar het kan wel dat hij Tanja kende, maar ik weet dan niet hoe het zit met hoe dat hij dan in Maastricht was of dat hij daar woonde. Ah, of...
Ja, ik heb gewoon een maar ik zeg het is een artikel. Wacht, ik ga even naar beneden scrollen. Ik heb het wel opgeschreven. Het komt van crimesite.nl. Dus ik weet niet waar zij hun bronnen vandaan hebben gehaald. Maar ja, er staat heel veel extra info over, waarvan ik dus ook niet echt 100% weet of dat het juist is. Maar Willem zou dus de vrouw, ik ga gewoon Rinia zeggen, haar voornaam, die hij heeft vermoord, die kent hij van in de fabriek waar dat ze beide werkten. Hij is in de fabriek gekend als Geile Willem, omdat hij heel veel seksuele en dubbelzinnige opmerkingen maakt.
Vermoeiend.
Enorm vermoeiend. En dus Rinia werkt ook in de fabriek. En zij zou dus hebben afgesproken met Willem. De medemensen met wie ze samenwerkte wisten dat. Willem is 2 keer gearresteerd geweest en ondervraagd geweest bij de verdwijning van Rinia. Maar het is pas toen hij daar stoffelijk overschot, wat dat bijna een jaar later is teruggevonden, dan pas is hij eigenlijk deftig kunnen worden opgenomen, omdat er dan forensisch bewijs was dat er bloed van Rinia in zijn wagen is gevonden. Maar dus hij heeft er zich bij wijze, om het even plat te zeggen, 2 keer uitgeluld bij de politie, terwijl hij wel de persoon was die als laatste met haar was gezien. Iedereen wist dat zij met 2 hadden afgesproken. Heeft hij zich daar 2 keer kunnen uitpraten en pas toen haar stoffelijk overschot is gevonden en er DNA-bewijs was, is hij gearresteerd. En er zijn 3... moorden waar dat hij dus los van die van Tanja ook nog aan gelinkt zou kunnen worden. Ook 3 jonge vrouwen met wie hij al eerder kort contact heeft gehad of die hij kende. Zo is Annie Groen Heilingers uit Eindhoven vermoord geweest de dag dat hij daar als loodgieter klusjes is gaan doen. Hij ontkent alle betrokkenheid en ze hebben nooit bewijs gevonden. Henny Maas uit Geldorp is thuis weggelopen na een ruzie. Ook nooit teruggevonden. Maar Smulders was de vader van de beste vriendin van Henny. Dat is ook weer zo'n kleine link. Ik heb dat ook enkel in dit artikel teruggevonden, dus ik ben er niet zeker van. En dan tot slot de 24-jarige Gerry Schellekes uit Eindhoven. Zij is dus een maand nadat ze verdwenen is geburgd en ontkleed teruggevonden in de bossen. En dan waren er weer mensen die Gerry en Willem aan elkaar hadden gelinkt dat ze de dagen ervoor haar verdwijning samen gezien zijn geweest. Dus ja, van Tanja weten we dat niet. We weten enkel inderdaad die camping.
Ja.
En dat er in Smulders zijn auto, waar dat blijkbaar alles in werd teruggevonden, maar dus ook een profielafdruk van een fietsband is teruggevonden. En daarvan wordt getwijfeld of dat wel eens de fietsband van Tanja zou geweest kunnen zijn. Maar de papa van Tanja, Adrie, die vertelt daarover dat hij die fietsbanden in de HEMA heeft gekocht. Dus ja, we weten hoeveel HEMA's er zijn in Nederland en hoeveel fietsers er zijn in Nederland. Dus ja, het is misschien een vrij standaard fietsprofiel, en ze zijn er niet zeker van. Dus er is nooit een 100% zekerheid geweest. Maar dat zijn toch heel veel dingen waarvan ik denk, ja, ik denk niet dat Willem Smulders maar 1 moord heeft begaan. En hij is er precies toch wel met eentje weggekomen. En de rest, het is één groot vraagteken. Dus ja, ik zeg het, ik weet het niet, omdat het allemaal van één bron komt. Iets dat ik ook niet kende, Crimesite. Dus ik weet niet zeker of het allemaal juist is wat ze zeggen. Maar ja, het is denk ik wel een van de opties.
Maar ja, als ik dat dan zo hoor, dan zou ik ook geneigd zijn om te zeggen dat Willem er iets mee te maken heeft in plaats van iemand, een onbekende dader.
Ja.
Maar dan verbaast het mij, of ik weet dan weer niet hoe dat het werkt of zo, dat de politie daar niet harder op in is gegaan. Of hem dat, niet... Ja, ik weet niet wat daar gebeurd is.
Dat vind ik ook heel moeilijk. Misschien dat Nederlandse luisteraars die er meer van weten ons hiermee kunnen helpen, want ik vind gewoon over hem, behalve op die crimesite, niks terug. Of toch niet de uitgebreide info die dat ik nu heb teruggevonden. En ik bedoel, door het artikel dat ik las, dacht ik, dit ligt zo voor de hand, dat het soms niet kan dat de politie er niet naar zou hebben gekeken. Dus dat zou ik gewoon graag weten. Is dat in andere media ook verschenen? Of is het een beetje toch een broodje aapverhaal? Ik weet het niet.
Ja, ik denk dat hij wel echt als verdachten is beschouwd geweest. Hè? Maar misschien heeft hij zich er gewoon weer uit kunnen lullen, hè? Zoals bij die andere keren. Dus ja, het kan maar, hè, maar bon, er zal wel een reden zijn waarom dat het niet gelukt is of wat dan ook. Of hij heeft het inderdaad niet gedaan, maar enfin, ja, dat hij het wel zegt tegen een medegedetineerde, het opbiecht in ieder geval. Ja. Maar goed, in hoeverre kunnen we die medegedetineerde geloven? Ja. Dus ja, dat blijft ook allemaal een beetje vaag. Hè.
Ja.
En dan de laatste mogelijke dader is Ronald Jansen.
Ja.
En daar gaan we zeker nog eens een zaak, of een aflevering over doen. Er zijn al heel veel, is al heel vaak gesuggereerd geweest. Ja. Dus dat willen we zeker nog wel eens doen. Maar nu even kort. In 2010 wordt hij eigenlijk door Belgische speurders onderzocht of dat hij betrokken is geweest bij de verdwijning van Tanja. Want hij heeft al eerder Aniek van Uitsel vermoord en ook zijn buurmeisjes Shana en haar vriend Kevin. En Aniek was ook met haar fiets onderweg van een feestje naar huis. Dus dat klinkt al een beetje als de MO van Ronald Jansen. En ten tijde van de verdwijning van Tanja, dus 93, want Aniek van Uitsel, dat is volgens mij 2008 geweest.
2007,
denk ik. 2007, inderdaad. En Shana en Kevin een paar jaar later. Hij was toen al, ten tijde van Tanja, actief als verkrachter in Leuven. En hij woonde ook vlakbij Maastricht. Dus het kan heel makkelijk zijn geweest voor hem om de grens over te gaan, om daar iemand te gaan verkrachten, om het zo even bruut te zeggen. En misschien dat het met Tanja uit de hand is gelopen, tussen aanhalingstekens. En dat hij haar heel goed heeft kunnen verbergen of zo.
Ja.
En Ronald Jansen heeft ook toegegeven, blijkbaar, dat wist ik niet, dat hij 4 personen om het leven heeft gebracht.
Ja.
En we weten er tot nu toe alleen maar 3. Dus wie is de vierde? Maar de politie heeft nooit bewijs gevonden van het feit dat Ronald iets te maken zou hebben gehad met de verdwijning van Tanja. En Ronald heeft tot nu toe ook nooit de naam willen vrijgeven van zijn vierde slachtoffer.
Nee, hij is er ook niet voor veroordeeld. Hij is voor 3 moorden veroordeeld. Ik vind Ronald Jansen een heel goede optie. Waarom? Omdat hij 38 jaar of pakt 35 jaar was op het moment van de feiten waarvoor wij hem kennen. Hè? Aniek van Uitsel en inderdaad Shana en
Kevin.
En het is gewoon heel onwaarschijnlijk. Hij is door verschillende psychiaters en psychologen ondervraagd geweest. En iedereen zegt hetzelfde. Dit is een seriedoder en hij heeft al eerder slachtoffers gemaakt. Dat waren niet zijn eerste slachtoffers. Hij is dan al bijna 40. Om dan pas te beginnen moorden. Ze zeggen, hij heeft echt, zeker omdat het seksueel getinte moorden zijn, is er echt een grote kans dat hij net na zijn puberteit, in zijn 20er jaren, al slachtoffers heeft gemaakt. En dat is gewoon, het matcht gewoon heel hard. Hè. Hij is 22 jaar op het moment dat Tanja Groen verdwijnt. Hij studeert inderdaad zelf in Leuven, maar hij woont op 12 kilometer van de plek van de verdwijning van Tanja Groen. Het is september, dus in België is het academiejaar nog niet bezig. Hè. Het zou zomaar kunnen.
Het zou inderdaad zomaar kunnen. En ik denk ook gewoon dat het voor de politie heel moeilijk is om bewijs te vinden, aangezien ze niks hebben van Tanja, om sporenonderzoek op te doen of wat dan ook. Dus het is ook gewoon heel moeilijk om Ronald Jansen te linken aan haar verdwijning. Maar ik denk toch ook dat het zeker potentieel heeft, om het zo even te zeggen. En ja, ook al is het Tanja niet zijn vierde slachtoffer, ik hoop wel dat hij ooit wel zegt wat dat hij nog heeft gedaan. En als hij nog meerdere moorden heeft gepleegd. Maar bon, dat is geheel aan hem, om het zo maar te zeggen. Ja, snap je? Dat is,
tuurlijk. Tuurlijk. Het ding is gewoon, wat dat ik met de moord op allee, want ik ga wel echt uit van een moord op Tanja. Of ik zal het toch maar de verdwijning noemen, om toch een beetje hoop nog in leven te houden. Wat ik heel hard heb, dit is een getrainde dader. Dit is geen toevallige ontmoeting voor mij. Voor mij is dit niet een aanranding gone wrong. Ik denk wel echt dat de persoon dat de oorzaak is van Tanja haar verdwijning heel goed weet wat hij moest doen.
Mm-hmm.
Want er is echt gewoon niks. Niemand heeft hem gezien of haar gezien. Hè. En ja, dat blijft bij mij zo. Ik denk als en dan dat dan misschien baseer ik mij dan een beetje te hard op wat er met Julie Van Espen gebeurd is. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Wat ik ook nog heb gelezen op Reddit, denk ik, is dat... Ja, mensen vragen zich af van, ja, maar heeft de studentenvereniging er niks mee te maken? Is er niet iets op het feestje gebeurd?
Maar iets op het feestje. Ik dacht dat die verdwijnt, dat die dat eens... Allee.
Ja, maar ja, dat ook, hè.
Mag hij.
Dat daar iets gebeurd is misschien op het feest en dat ze dat allemaal hebben... Maar ja, dat is echt het scenario van een film of weet ik veel. Dus dat vind ik er misschien wel over. Maar misschien inderdaad dat er iemand was op het feest... Die er meer van weet.
Oh, ik weet niet, zou er... Op zo'n feest zijn veel mensen, hè? Dan zou er toch al lang iemand hebben gesproken, nee?
Ja.
Denk ik. Ik weet het niet.
Ja, of het moet maar één iemand zijn geweest die gewoon 10 minuten later is vertrokken of zo en Tanja heeft ingehaald of zo, ik weet het niet.
Maar dat
vond ik wel ook een interessant gegeven.
Oké. Okay.
Want dat komt in research kwam dat eigenlijk niet naar boven. Hè. Ze hebben wel alle studenten ondervraagd. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat er ooit iemand een verdachte is geweest van die studentenvereniging. Maar ik vind het wel interessant om daar ook even bij stil te staan. Dat het niet altijd zo een onbekende moet zijn of zo. Nee, dat het toch iets te maken heeft met iemand die ze vertrouwde.
Ja. Goh, ik denk altijd... Ja, ik weet het niet. Ik vind hoe groter... Ik denk altijd... Als bij een onopgeloste moordzaak vind ik altijd dat de kans veel groter is dat het iemand onbekend is. Omdat het anders het net zich misschien al langer had gesloten of zo.
Ja.
In eerste instantie, als iemand wordt vermoord, wordt er altijd in de directe omgeving gekeken. Maar ik denk, hoe langer het duurt eer dat iets wordt opgelost, hoe meer dat ik neig naar een onbekende. Want dat is een factor waar je gewoon geen controle over hebt.
Ja, dat volg ik wel, ja.
En ik denk, na zo lang... ik weet het niet.
Ja, of het is ook gewoon het feit dat degene die verantwoordelijk is voor de verdwijning en de moord dan eventueel, mm-hmm. ook ondertussen gewoon al overleden is.
Ja,
hè?
Ja.
Of dat we het nooit gaan weten, helaas. Nee. Maar het is gewoon echt... Het is zoals met onze zaak over Andrew. Hè? Die is ook gewoon out of thin air verdwenen. Nooit meer iets van vernomen. En dat vind ik zo... intrigerend, van dat mensen, ja, wij zouden ook morgen zo kunnen verdwijnen, dat er iets gebeurt. Gewoon omdat het is altijd gewoon zo banaal, die situaties. Je fietst gewoon naar je kot.
Ja.
En het is gedaan.
Ja.
Dat is heel maf. En ik hoop gewoon dat ze niet al te erg heeft moeten lijden of zo, dat niet haar lijdensweg geen dagen nog heeft geduurd, of maanden of jaren.
Ja, ik hoop echt dat de ouders nog in hun leven een lichaam gaan vinden, op zijn minst.
Ja, ik heb nog een interview gezien met Corrie en Adrie ook, waarin dat Corrie zegt van, je hoopt toch altijd dat ze iets vinden, al is het maar een arm, bij wijze van spreken.
Oh, ja.
Want ze zeggen van ja, we zijn ook bang dat we het nooit weten gaan komen, want wij worden ook gewoon ouder.
Maar tuurlijk. Ik las ergens dat ze ondertussen dat hun andere kinderen al kinderen hebben die ouder zijn dan Tanya op het moment dat ze is verdwenen. Dus die hebben kleinkinderen die ouder zijn dan hun dochter ooit waarschijnlijk is geworden. Dat moet, allee ja, dat moet verschrikkelijk zijn. Je slaapt gewoon niet meer.
Nee, en ik vind het ook heel straf dat ze ook nog steeds samen zijn, de ouders. Want dat is zeker geen evidentie. Maar ik hoop gewoon dat ze wel steun bij elkaar hebben en bij hun familie ook. En dat het ook wel weer een positief iets is dat er wel nog steeds aandacht aan besteed wordt. Hoe pijnlijk het ook is, maar dat ze weten dat er nog steeds mensen zijn die op zoek zijn naar Tanya.
Ja, absoluut. Dat is echt. Ik denk dat dat zeer belangrijk is voor de ouders. Ik weet ook dat de ouders van Nicky Verstappen dat ook hebben aangehaald in die persconferentie. Dan heeft Peter voor hen ook gesproken door te zeggen van ja, dat het door te blijven vechten en blijven de media aan te spreken, dat je wel enige respons hebt van dat mensen die inderdaad er niet vergeten zijn. En dat denk ik, als ik zie hoe vaak we de suggestie voor deze zaak hebben gekregen, dat zeker het geval is. Hè. Ik denk dat heel Nederland weet wie Tanya Groen is, nog altijd weet wie Tanya Groen is. En ik hoop nu België ook, want ik denk dat de zaak bij ons niet zo gekend is.
Nee, en ja, Maastricht, zoals we al gezegd hebben, is helemaal niet zo ver van bij ons van de grens. Dus wie weet ligt ze... Vinden we haar hier ergens?
Ja.
Nu, ik heb nog één interessant dingetje over de zaak van Tanya. De oprichter van het Amber Alert, dat is zoals wij hier Child Focus kennen, die een alert uitsturen of posters maken voor als er een kind vermist is. De oprichter daarvan, Frank Hoen, die studeerde in Maastricht toen Tanya plots verdween. Dus ik weet niet of hij haar kende of zo, maar het heeft hem in ieder geval heel erg aangerepen en heeft een enorme impact op hem gehad. En de zaak van Tanya is voor hem eigenlijk de aanleiding geweest voor de oprichting van het Amber Alert. Oh. En Corrie en Adrie hebben ook gezegd van ja, toen wij dat vernamen, dat er eigenlijk vanuit haar verdwijning dit opgericht werd, dat ze heel blij waren dat er iets kwam voor kinderen die vermist zijn.
Ja.
En
ja,
ze zeiden ook van ja, stel dat dit had bestaan in 93, wie weet wat voor verschillen dat kunnen maken.
Ik denk dat de politie heeft wel degelijk hun best gedaan. We kunnen niet zeggen dat ze omslachtig zijn omgegaan met bewijsmateriaal, want er is geen bewijsmateriaal. Maar hun onderzoek was wel heel kort. Mm-hmm. En vooral dat uitgangspunt, dat iemand van 18 ineens minder belangrijk is dan een kind dat verdwijnt, kan ik heel moeilijk vatten. Maar ja, bij ons is het juist hetzelfde geweest. Hè. Wij hadden Child Focus niet voor Dutroux. En Anne en Eefje, een van hun twee, was ook 18 jaar. En daar werd ook anders mee omgegaan dan met de verdwijning van de andere meisjes. Dus het is heel herkenbaar. Hè. Het is gewoon ongelooflijk dat 25, 30 jaar geleden er zo anders werd omgegaan met vermiste kinderen en vermiste meisjes. Kijk naar hoe dat er vorig jaar met de verdwijning van Julie is omgegaan. Hè. Daar is en masse op ingezet. Ja. Haar lichaam is zeer snel gevonden. Alleen voor die ouders zal dat waarschijnlijk de langste periode ooit geweest zijn in hun leven. Maar dat is dan relatief snel nog gevonden. Als je dat dan ziet nu bij Tanya, dat is iets totaal. Dat is echt een wereld van verschil al tussen die twee zaken.
Ja, maar het is goed dat ook Peter R. de Vries, ik weet dat er voor- en tegenstanders zijn van Peter R. de Vries, maar dat hij ook nog steeds mee op de zaak zit en dat hij toch een beetje steun en toeverlaat is. Als ze daar bezig waren met het graf op te graven, dat hij hen op de hoogte hield, iemand die ze kenden ook, die toch wel persoonlijk contact ook heeft met hen, dat het allemaal iets warmer maakt, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat het niet allemaal heel erg kil aanvoelt van ja, we gaan hier een graf opgraven.
En het is ook voor mij is het ook meer dan dat. Hè. Dat is een normaal gezin dat in het dagelijks leven niet in aanraking komt, nog met de media, nog met de politie. Mm-hmm. En door die verdwijning van hun dochter moeten ze ineens die twee velden erbij nemen. En ik denk dat het heel fijn is dat er iemand zoals Peter R. de Vries is, die zeker de media heel goed kent, maar ook die politie- en justitiewereld wel begrijpt. En dan is het heel fijn dat je een soort van één persoon hebt waar dat je met al je vragen terecht kunt, want dat weten we dat Peter zo is. Hè. Hij is er altijd voor de ouders, die mogen hen inderdaad wanneer bellen met al hun vragen. Ik denk inderdaad dat je daar heel veel aan hebt aan zo iemand. Ook iemand die heel onbevooroordeeld is.
Ja, en ook gewoon recht voor de raap is, hè, om het maar even te zeggen. Hij komt, ja, dat is het meeste wat we horen voor Peter R. de Vries, is dat hij er nogal arrogant over kan komen. Of is, hè? We weten het niet. Maar ik denk dat je zo niet betrokken kunt zijn bij ouders en familie en slachtoffers als het alleen maar om je ego gaat.
Nee, dat denk ik ook niet. Dus, ik denk als je dagelijks bezig bent met zo'n zaken, dat je gewoon ook niet meer sympathiek in het leven kunt staan of zo.
En ik denk dat hij misschien ook wel... Ja, dat is een assumptie natuurlijk. Dat hij misschien ook wel een beetje verzuurd is geraakt door alles wat dat hij op zijn pad al heeft gezien. Van tegenslagen en justitie dat misschien het niet doet en zo. Ja, je zou het voor minder chagrijniger in het leven staan of zo. Om toch ergens aandacht te blijven besteden aan zaken waar de anderen niet mee verder willen gaan.
Nee, absoluut.
Dus kijk, we hebben het toch maar weer mooi opgenomen voor Peter.
Ja, voor Peter en... bij deze nog eens zeggen, eindeloos respect voor de ouders van Tanja. En daarbij alle ouders van vermiste en vermoorde kinderen. Niemand weet hoe het is om in uw schoenen te staan. Dat denk ik niet dat iemand dat ooit kan pretenderen. En ik denk dat dat het allermoeilijkste is. Hè. Dat is tegen de natuur in uw kind verliezen.
Absoluut.
Ik denk, als uw kind wordt geboren, gaat je ervan uit dat jij voor uw kind deze wereld verlaat. En... ik denk dat dat het allermoeilijkste is dat je kunt meemaken in je leven. Dus ja, het was een moeilijke zaak, denk, zeker als vrouw, omdat het zo herkenbaar is. Het zijn situaties waar we alle twee in hebben gezeten. We zijn gaan studeren, op kot gezeten. Dat komt altijd extra hard binnen als het zo herkenbaar is. Spijtig genoeg.
Ja, zeker. Maar wel, ja... heel boeiende zaak ook weer, ook gewoon omdat het zo dichtbij was. Mm-hmm. Heel erg. En ja, laat ons maar weer hopen, hè, dat er ooit nog weer iets uitkomt. Dus ik vind dat heel stom van mezelf dat ik dat altijd zeg. Bij een verdwijning of bij een zaak waar dat we niks weten.
We hebben daarvoor gehoopt toen we de zaak van Nicky Verstappen hebben gebracht.
Dat is waar.
En kijk eens aan. Dus ik vind dat we het weer moeten zeggen. Ik hoop...
al onze positieve energie... Ja. Naar Corrie en Adrie en ook naar een beetje naar Peter. In de hoop dat er toch nog iets uitkomt.
Ja, dat er een doorbraak komt, inderdaad. 2020 het mag wel zo eens zo wat fijner nieuws brengen.
Ja, zeker. Zeker. Ja. All right. De suggesties maar weer dan?
Ja, ik hield mijn hart even vast toen dat je zei... dat kan toch, dat er heel veel mensen samen iets afspreken en al die tijd aan het zwijgen zijn. En ik dacht, dit gaat naadloos over in mijn suggestie van deze week. want ik wil graag No One Saw a Thing suggereren op 14 nu te bekijken. Ik weet niet, ik denk dat het op Canvas is uitgezonden of wordt uitgezonden. En het is een... documentaire reeks. Zeer bijzonder. Dus over de killing van Ken Rex McElroy. En Ken is een beetje de bullebak van het dorp waar dat hij woont. Hij wordt voor verschillende misdrijven gearresteerd. Hij zet mensen in het zak. Hij zou helaas ook kinderen aan hebben gerand. Hij valt mensen lastig. En op een dag wordt hij neergeschoten in zijn truck... En er zijn 40 getuigen en tot op de dag van vandaag is er niemand die een woord heeft gelost. Dus de moord blijft onopgelost, terwijl er 40 mensen hebben gezien wie dat Ken hebben neergeschoten of heeft neergeschoten. Ze weten dat het met twee verschillende wapens is gebeurd, maar het hele dorp zwijgt en die hebben zoiets van, hè, opgeruimd staat netjes.
Ja, ik heb één aflevering gezien.
Ja?
En ik weet het niet. Is het...
Oké. Okay.
Weet je wat, er was gewoon niemand waar ik iets voor voelde. Snap je? Het was echt zo een redneck stadje in Amerika. En ja, ik raakte er niet in. Ik weet niet, zelfs het slachtoffer dacht ik, kan me niks schelen. Het fenomeen van het hele stadje zwijgt, er waren 40 getuigen bij en zo, dat was zeer, zeer fascinerend. Maar gewoon de mensen zelf.
Ja, het deed me wat. En ik ben blij dat ik het zie nadat ik Tiger King heb gezien, want ik heb een beetje hetzelfde gevoel. Het zijn weer zo, ja, inderdaad, figuren waar je helemaal niks mee hebt. Maar ik moet ook wel zeggen dat het vooral het idee erachter is dat mij zo fascineert.
Ja, 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 zeker. Maar ik denk, we hebben het gewoon na aflevering 1 hebben we gewoon, ja, gewoon niet verder gekeken. Maar ik denk ook gewoon dat het ons niet genoeg getriggerd heeft om,
ja,
om verder te kijken. Maar,
maar dat kan, hè. Dat kan, hè.
Sorry dat ik een true crime documentaire reeks zie.
Maar nee, nee. Ik vond het gewoon, ik vind het iets dat ik nog niet had gezien. En ik dacht, ja, ik vind het wel intrigerend.
Het is,
ik heb ook nog niet alles gezien, om duidelijk te zijn. Dus misschien haak ik ook nog af. Maar wat, ik wil hem wel even tippen.
Ja, 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 zeker. Je hebt gelijk. Ik heb iets helemaal anders. Ook een documentaire op...
Sorry, ik wil even zeggen dat Silke dat echt met enorm veel armbewegingen helemaal aan het uitbeelden was. Dat
om het
ze
echt
helemaal anders heeft.
Bij te zetten. het is een documentaire op Netflix dus. En die heet A Secret Love. Ik weet niet of je hem al kent of gezien hebt. En dat is eigenlijk een project van Ryan Murphy, die we kennen van Glee, American Horror Story, Pose, dat nu ook op Netflix staat. En ik had al gezegd dat het een emotionele week was. En
dus je dacht, deze kan er nog wel
mee. ik heb geweend bij het kijken van deze documentaire. Ik ween nooit. Ik ben wel zo ontroerd geraakt bij het kijken van films en zo. Maar dit was echt van een ander level. De tranen rolden langs mijn wangen op een gegeven moment.
Wat?
Ja, okay. Ja. Maar goed, het is dus een documentaire die het liefdesverhaal vertelt van Terry en Pat. Die op het moment van de opnames in 2013 al 65 jaar samen zijn. Maar jarenlang, echt 62 jaar lang of zo, hebben ze tegen vrienden en familie gezegd dat ze beste vriendinnen waren.
Oh.
Of nichten. En echt, mijn hart brak in twee. Gewoon, maar buiten dat feit, want daar gaan ze eigenlijk maar kort op in, gaat het ook gewoon over ouder worden, je huis moeten achterlaten omdat je naar een rusthuis verhuist, je partner wordt ziek, hoe gaat je daarmee om? Echt, joh, echt zo emotioneel. En ook gewoon omdat het niet alleen een mooi liefdesverhaal is, maar het is ook gewoon representatief. Omdat ik zoiets nog nooit heb gezien op tv of, of in een documentaire of zo. Een verhaal over twee vrouwen die samen oud worden. Tout court zie je dat niet zoveel, een liefdesverhaal van twee oudere mensen. En ja, ik vraag me eigenlijk ook gewoon af hoe dat hier zit. Want ze zijn naar een rusthuis verhuisd dan.
Ja.
Hoe dat in zijn werk gaat met koppels die binnen de LGBTQA+ umbrella zitten. Maar het heeft echt wel, niet alleen het feit dat het daarover gaat, is het gewoon een heel mooi verhaal. En iemand schreef erover, Giselle Defaris, ik denk dat het van een Nederlands artikel is, A Secret Love is een intieme documentaire over een ware liefde die nu openlijk gedeeld en gevierd kan worden.
Oh. Ja. Heel mooi.
Dus je kunt twee opties nu. Of keihard de true crime met rednecks. Of een mooi liefdesverhaal.
Het doet mij een beetje denken. En dan geef ik misschien direct gewoon nog een tip. Aan de tweedelige documentaire reeks op VTM. Afgelopen twee weken. Wat een paar van... Bart Keil en Luc Appermaat?
Nee, nog niet gezien.
Oh,
ik wist niet dat dat bestond.
Okay. Oh. Het is eigenlijk iets gelijkaardigs. Ik weet niet of dat Nederlanders ze gaan kennen. Luc Appermaat was echt de tv-presentator in de jaren 80 en 90. En Bart Keil is met de beginjaren van VTM, onze grootste commerciële zender in België, ook zo wat in de showbizwereld gekomen. En zij hebben ook tot 2013 verzwegen dat zij een koppel zijn. Zij zijn ondertussen 40 jaar samen. 40 jaar, dus het is echt heel gelijkaardig.
Ja.
En het verbaast mij dat ze hier maar twee afleveringen hebben overgemaakt. Ik wil elke dag weten wat die twee samen doen. Je lacht u kapot. Die zijn zo gieren samen. Love them. Ik vind ze sowieso al twee bijzondere figuren. Maar het is echt fantastisch. En dan is er heel veel archiefmateriaal waar dat Luc Appermond dan elke nieuwe single van Bart Kael moet aankondigen. En daar dan zo heel zuur over doet op tv. Terwijl het zijn man is. Ah, echt. Ik heb me echt kapot gelachen.
Ik weet wat ik nu de komende dagen, helaas zijn er maar twee afleveringen, ga kijken. Nu dat de mol helemaal definitief gedaan is.
Zo veel goed. Oh, de mol! Daar hebben we nog niks over gezegd.
Oh, ik vind het zo jammer dat het gedaan is. En ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Hoe goed dat er gewoon gemold is geweest dit jaar. Want voor mij, voor de Nederlanders, ze laten zien hoe dat er gemold is geweest.
Ja, de laatste aflevering was afgelopen zondag.
De fitnessproef vond ik leuk. Vond ik echt super gedaan. En ook zo dat Alina dan zo 's avonds is gaan fitnessen, stiekem, om te zien hoe dat de apparaten werken en zo. Genius.
Ja, echt waar. Heel goed gedaan. Ik heb mij weer kapot gelachen en ik kijk er echt tegenop. Wat moet ik zo... Ik heb altijd zo wat... ik heb wel last van zo'n zondagdepressie. Vanaf zo'n zondag 4 uur heb ik het heel moeilijk, omdat ik dan aan de nieuwe week moet beginnen. Ja. En de mol heeft me daar zo hard doorgetrokken en ik weet niet wat ik nu moet doen.
Ja, er is nu al... vraag of zo. Ik weet niet waar ik dat heb gezien. Twitter wellicht, waar ik tegenwoordig heel actief ben. Van dat er mensen... Ik denk dat er verschillende mensen zijn geweest die hebben gezegd van ja, kunnen we niet oude seizoenen of zo zien? In Nederland heb ik dan weer gezien dat mensen aanraden om naar onze seizoenen te gaan zien en zo. Dus het leeft wel heel erg, omdat gewoon onze mol veel beter is dan de Nederlandse mol.
Ja, ik heb nog nooit de mol in Nederland gezien. Ik hoor het gewoon wel van veel Nederlanders die zeggen dat het bij ons leuker is. Ja, maar wat is er dan mis met de mol in Nederland?
Ik heb een paar seizoenen gezien van de mol in Nederland en ik vind gewoon dat ons productieniveau iets hoger ligt. Maar dat heeft ook misschien met geld en budget en wat dan ook
te
maken.
Nee, absoluut. Dat kan ik u zeggen, dat niet met geld en budget te maken.
Dan weet ik het niet. Maar het qua beeld en zo komt het, of oogt het mooier, inderdaad. En ja, misschien, en wat ik weet van de seizoenen die ik heb gezien, van de proeven, vond ik ze niet altijd even boeiend.
Ja.
Dus dat zal er misschien ook wel gewoon iets mee te maken hebben.
Ja. Ja, ik was eigenlijk vooral verbaasd over hoe weinig mensen in het programma doorhadden dat Alina de Mol was.
Ja, in het programma zelf ook. Hè. Ja, absoluut, absoluut.
Christian, dus ik heb maar echt strijk gelegen dat je zo bleef overtuigd was dat hij... Ja, en dan
maar
inderdaad
elkaar,
ook gewoon
hè?
Die vraag... Ja, en ook dat hij die vraag dan zo stelde van... Maar hoe ben ik zo lang in dit programma kunnen blijven? Ik heb gewoon de hele tijd een foute mol gehad.
Ja, maar dat is omdat er niemand op Alina zat.
Nee, dat is ongelooflijk.
Dus, en ook het rode scherm van Bart.
Ja.
Dat vond ik ook zeer straf.
Ik dacht dat Christian het rode scherm had toen. Tijdens de aflevering dacht ik dat.
Ja, ik denk waarschijnlijk dat Alina een rood scherm had. Want Alina is nooit voor mij de mol geweest. Dus ja, ik weet het niet meer wat ik daar toen heb gedacht. De tips die de kijker kan ontrafelen, vond ik een beetje vergezocht.
Ja, maar weet je, ik vind dat ook... dat vind ik ook gewoon niet boeiend of zo.
Ik probeer me daarmee bezig te houden, maar dan denk ik, ik zie het niet en ik heb geen zin om diep te gaan graven of zo. En ik snap ook wel dat ze niet voor de hand moeten liggen.
Ja, toen wij keken, de tip met de doos, tussen 4 en 6. Ja. Dus dat de mol zich tussen 4 en 6 bekend zou maken. Toen zei mijn broer wel van, dat is wel echt gedurfd als tip. En ik zei, maar had jij dat door? En hij zo, nee, maar... Dat is toch niet zo onwaarschijnlijk. Hij vond dat een hele slimme tip.
Ja, maar ze geven de tips uiteindelijk ook zodat mensen er ook op kunnen uitkomen. Hè?
Ja.
En dan kunnen wij nog zeggen van dat tussen 4 en 6, hè, als dat online wordt gezweerd, die theorie van dat te ver gezocht is.
Ja.
Want ook die graffiti met de naam Alina bleek totaal niet van het programma te zijn. Want daardoor was ik van, dit is te doorzichtig. Alina kan niet de mol zijn als dit... een tip is. Dus daarom was ik totaal van het spoor weg van Alina. Omdat ik dacht, bleek ze dat dus wel te zijn. Dus Ja, je weet, alles kan een tip zijn.
Ja, ja, maar daar ben ik niet zo mee bezig.
Nee, ik ook niet. Maar ik vond het dan wel zo van... Omdat je weet dat die erin gestoken worden...
Mm-hmm.
Dat je daar toch ergens een beetje mee bezig bent.
Ja.
Maar dan, ja, toch... En als je ze dan hoort, de tips, inderdaad denkt van... Wow. Allee, ik toch.
Dat had ik nooit geraden. Nee, ja.
Inderdaad. Maar ik voel dat wij zo ook iedere aflevering tot nu toe een beetje zo de mol-podcast waren, die eigenlijk al bestaat, maar die ook een nabespreking
doen. Ja, sorry. Sorry, ja. Maar het is gewoon... Het heeft mij echt... Dit, dat is echt... als je mij 3 kernwoorden van deze quarantaine vraagt, gaat de mol wel echt er eentje van zijn, hoor. Dat was wel echt een van de dingen dat mij recht hield of zo.
Je hebt niet naar Expeditie Robinson gekeken, hè, maar één ding dat ik daar toch over wil zeggen, dat is dat ik super teleurgesteld was in de finale. Ja.
Dat hoor ik van iedereen. Ik was... ik heb inderdaad niet gekeken, terwijl ik dat vroeger echt een superleuk programma vond, als kind. Maar ik weet niet waarom... Ja, ik heb niet gevolgd, maar ik hoor van iedereen dat het heel teleurstellend was.
Ja, er zat voor mij niemand in de finale die ik de overwinning gunde.
Nee. Maar ja, het ding is gewoon, bij Expeditie moet je toch ook wel een beetje loslaten dat het kracht is en dat het eigenlijk echt vooral wie is de beste complotsmeder.
Ja, tuurlijk. Maar het was... Kijk, even kort, Laura.
Ja, geef het mij. Geef het mij even.
Ze hadden iemand, Thomas, die uiteindelijk gewonnen heeft, naar Overwinningseiland gestuurd, omdat de prijs van de proef was een bericht van uw familie. En
ja.
Thomas was kapot van verdriet dat hij zijn gezin al zo lang niet meer had gehoord.
Ja.
Dus iedereen heeft die proef vrijwillig verloren, zodat Thomas naar Overwinningseiland kon gaan. En hij heeft daar tot de finale gezeten.
Ja.
Dus hij heeft daar wel proeven gewonnen en zo, oké, tot daar en toe. Maar
hij is daar toevallig beland.
Hij is daar toevallig beland uit goodwill van de andere kampleden.
Ja.
En dan denk ik, ja, dan waren er wel andere mensen die meer gepresteerd hebben of zo. Maar goed, ja, dat is dan het spel natuurlijk.
Spel, ja. En wie was dan uw Robinson dit jaar?
Ruud heeft dat zo
dat
goed gedaan.
Die daar Belgisch meisje.
En die is er ook op een heel stomme... Allee, Nelke vond ik ook de max. Dat zegt u waarschijnlijk echt niks, maar...
Jawel. Ik heb aflevering 1 gezien, hè, dus ik weet nog wel de spraakmakende... En Nelke is wel de spraakmakende figuur geweest. Hè? Ja,
love her. Zij had voor mij ook mogen winnen. Jorik had voor mij ook mogen winnen. Maar niet... Dat klinkt wel cru.
Sorry, Thomas,
Koen en Elroy. Maar goed, het is een programma en ik weet dat jullie het echt allemaal niet zo zijn en dat het televisie is. Maar ik vond het teleurstellend.
Ja.
Dus de mol in dat opzicht was een supergoeie finale, echt.
Ja.
En Jolien ook, even om te zeggen, aangezien zij al super vrij vroeg ten opzichte van andere mensen op Alina zat, zeer terechte winnaar.
Ja, absoluut. Ja, echt terechte winnaar. En het is met die beelden te zien... Sorry, nu ga ik toch nog even over de mol praten. Het is met die beelden te zien van die vuurpijlen dat ik weet waarom dat Jolien mijn mol niet was. Hoe dat die toen deed, dat was echt heel anti-mol.
Ja, ik ga volgend jaar gewoon wat meer letten op degene die zich meer op de achtergrond houdt.
Ja.
Want ik denk als mol of geprofileerd heel erg, zodat je het wat in de... in goede banen kunt leiden, dat je er meer controle over hebt. Maar zoals Alina nu heeft gedaan, die heeft zich wat meer op de achtergrond gehouden, anderen meer eerst aan het woord gelaten. Zo kom je er ook. Dus ja, het kan nog steeds alle kanten uit, maar ik denk dat ik daar volgend jaar, als er al een nieuw seizoen komt van de Mol natuurlijk, dan ga ik daarop letten.
Ja, oké. Okay. Dat is een goede ingesteldheid.
Dank u. Ik doe ook maar mijn best, hoor.
Dat is waar. Oh, we zijn weer klaar.
Ja, man, ik blijf het zeggen, echt mijn hoogtepunt van de week. Ik ben hier zenuwachtig voor, ik heb hier een beetje stress voor, maar love it, hè. En nu is dat zo weer die ontlading.
Ja, het was een heel interessante zaak. Ik ben blij dat iedereen hem zo hard is blijven suggereren dat we hem uiteindelijk hebben gedaan. Want ik kende de zaak, ik wist er halfslachtig wel iets van, maar niet...
Ja, ik kende het zelfs niet.
Ik herinner mij dat haar naam is genoemd ten tijde van Ronald Jansen. Dat is ook een van de zaken die ik echt intens heb gevolgd in de media. En ik denk dat het vandaar is dat ik haar naam al eens had gehoord. Maar het was weer interessant.
Zeker.
Ja.
Goed, dan is er ons nog één ding.
Ja, afscheid nemen. Ah, dat is altijd moeilijk. Ja, ik vind het echt moeilijk.
Oh.
Oké, goed. Hier gaan we
moeten
dan.
Het gewoon doen. Ja. Goed, tot de volgende keer allemaal.
Bye bye.
Doei.